Vorige week vierden wij hier de bevrijding en we herdachten de oorlog en alles wat er met de oorlog gebeurd is. En jij bent met jouw stichting Breath bezig in Oekraïne. En daar was Rusland weer bezig om in Kharkov, geloof ik, in te vallen. Ja. Maar jullie hebben al die huizen daar waar pleeggezinnen woonden. Je hebt die kinderen voor een groot deel geactiveerd allemaal of een deel daarvan in ieder geval. Maar hoe is nu de situatie van jullie belangen en jullie dingen daar in Oekraïne?
Ja, dat is. Het is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Ik had net onderweg hier naar de studio had ik nog even onze mensen in Kharkiv aan de telefoon, omdat ik benieuwd was hoe de nacht geweest was. Want de Russen hebben geprobeerd om de grens over te steken bij Kharkiv. En Kharkiv ligt ongeveer 30 kilometer van Rusland vandaan. En ook daar hebben wij een huis. En dat die mensen, onze familie daar, is geëvacueerd toen de oorlog begon. En dus dat huis stond leeg. En er hebben een tijd lang hebben daar een aantal mensen die militairen ondersteunden, hebben daarin gewoond. En nu wonen de mensen die uit de Donbass gevlucht zijn, die heel dicht bij het front woonden, die wonen nu in ons huis in Malinivka. En ons huis is gemaakt voor 10 kinderen en twee ouders. He, zo'n soort pleeggezin. En dat stellen wij dan samen. Maar er wonen nu inmiddels meer dan 20 mensen in ons huis die allemaal bij de frontlinie vandaan komen en die gewoon verschrikkelijk gestrest zijn. En in Malinivka is het tot nu toe is het nog aardig rustig. Maar we hebben bijvoorbeeld een familie die dezelfde familie als wij hadden in Malinivka, die is nu verhuisd naar ons huis in Malinivka. En daar is ook nog een meisje wat vroeger bij ons gewoond heeft. Die heeft haar eigen gezin gekregen. Die is er ook bij ingetrokken. Heeft ook aan ons gevraagd van, joh, mogen we daar verblijven? En nu komt er weer een familie komt er naartoe. Er is een man die woonde in Kupiansk, dicht bij het front. Heeft ook gevochten aan het front. En woonde daar met zijn gezin en zijn moeder. En zijn moeder ging even naar buiten om de honden eten te geven. En werd door fragmenten van een raket, van een bom. Ik heb ook geen militair, heb ik helemaal geen expertise. Dus, maar is ze gedood. En die man die heeft zo verschrikkelijk veel gezien. En nu zijn moeder overleden is, die kreeg last van zijn keel. En die hebben inmiddels is dat uitgeroeid tot keelkanker. Ik denk gewoon puur door de stress. Dus die gaan we binnenkort ook weer laten behandelen in het ziekenhuis. Dus ja, de problemen stapelen zich op. En ook in Malinivka is nu gevraagd door onze mensen die daar nu wonen van, Jonico, kunnen we daar een kelder gaan bouwen waarin we kunnen vluchten, mocht het misgaan hier. Kijk, als er een bom bovenop een kelder komt, dan doe je ook niks. Maar voor de fragmenten van zo'n bombardement en zo'n raketaanval kan je wel beschermen natuurlijk door in zo'n kelder te kruipen. Dus ik heb onderweg hier naartoe heb ik een jaar gegeven om die kelder te gaan bouwen. En om die mensen gewoon te beschermen. En ook in ons huis in Pokrovsk, dat ligt 20 kilometer. Dat is het laatste treinstation voordat je bij het front bent met de Russen. En daar gaan we ook voorzieningen maken om de mensen die daarin getrokken zijn, om die te beschermen. Dus ja, het is gewoon het Russisch.
Hoe is jullie band met de regering, zeker de overheid, om dit te kunnen realiseren?
Ja, wij hebben een fantastisch goede band, doordat wij al 20 jaar werken in Oost-Oekraïne, hebben wij een enorm goede band opgebouwd met de autoriteiten. En met de lokale autoriteiten, maar ook met de nationale autoriteiten. En het is zo dat je. Wij krijgen bijvoorbeeld adressen en leeftijden en schoenmaten. Krijgen wij van kinderen doorgestuurd van de autoriteiten, omdat wij bewezen hebben waarom dat wij in Oekraïne zijn inmiddels. Ze kennen ons en vertrouwen ons. En het is natuurlijk altijd maar afwachten. En vooral, de meeste organisaties zijn in het westen van Oekraïne. Tot de lijn Kiev zijn ze actief. En wij zijn een van de weinige stichtingen die echt in het oorlogsgebied zit. En wij krijgen huiveringwekkende beelden soms uit Oost-Oekraïne. Als je bijvoorbeeld ziet, onze manager... die heeft een tijdje in Capelle gewoond, is teruggegaan... omdat ze de man verschrikkelijk miste. Die mocht het land niet uit vanwege de militaire verplichtingen. Nou, er worden mensen nu worden gewoon uit de bus gehaald, bijvoorbeeld... om te gaan vechten in het leger. En worden mensen van straat gehaald. Ik krijg filmpjes door. De man die boodschappen ging doen en die komt terug bij zijn auto. Er staan een paar militairen bij zijn auto. Ja, hij kan zijn papieren nog pakken... en dan gaat hij in een auto mee naar het leger.
Hoe wordt dat gezien in Oekraïne? Hoe denk je daar zelf over, omdat je daar actief bent?
Ja, het is natuurlijk voor mij heel makkelijk om in de studio van Radio Capelle te gaan vertellen wat ik ervan vind. Ik vind, er zitten twee kanten aan. Je kan natuurlijk begrijpen dat ze het land willen verdedigen. En dat willen de meeste Oekraïners ook wel. Maar ja, om naar het front te gaan, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Dat is natuurlijk best wel een ingrijpend iets in je leven. Wat je leven kan kosten, want... Er sterven zoveel mensen aan het front. Als je in Oekraïne, ik krijg foto's door van velden... waar Oekraïnse vlaggetjes op graven gesteld worden. Gewoon een hele velden vol. En als je daar naartoe gestuurd wordt, is dat natuurlijk niet... Ja, kan Nico in Capelle kan natuurlijk wel zeggen van... joh, dat valt wel mee, maar dat valt niet mee, denk ik.
Nee, en een van de redenen om je te vragen is... het is een week geleden dat we hier in Nederland herdachten... alle oorlogsslachtoffers, veel oorlogsslachtoffers. En de dag erna de bevrijding van ons hier... terwijl er heel veel mensen in Capelle zijn... die het woord bevrijden nog niet helemaal kennen, ook niet. Dus jouw ervaringen. Want je hebt natuurlijk al die kinderen... heel veel kinderen naar Nederland gehaald.
Ja.
Hoe staan het daarmee?
Nou, die zijn verschrikkelijk goed geïntegreerd... Ze voetballen bij voetbalclubs hier in Nederland. Mensen hebben een baan. Oudere kinderen die inmiddels hier ouder dan 18 jaar zijn geworden. Dan worden ze eigenlijk niet meer als kind beschouwd. Ja, die vinden hun weg hier. En we hebben bijvoorbeeld een jongen hier uit de buurt. Die is zo verschrikkelijk goed in zwemmen. Dat die zit in selecties en alles. Die is ook Nederlands kampioen geworden op bepaalde disciplines. Nou, zo'n ventje, die wil ik eigenlijk ook best wel ondersteunen om zijn doel te bereiken. Want dat zou natuurlijk mooi zijn als zo'n ventje echt iets zou bereiken in het zwemmen. We hebben een pianiste, die hebben ervoor gezorgd dat zij op het conservatorium in Groningen verder kan studeren. En ze heeft aan een of andere competitie heeft ze meegedaan. Een hele hoge ogen gescoord. En ja, dat is natuurlijk, dat zijn... De mensen zijn zo verschrikkelijk gedreven om wat van de leven te maken... als ze hier komen. En dat siert de Oekraïners.
Wat is jouw taak en voor jezelf, even los van de kelders, voor de komende maanden?
Ja, dat is verschrikkelijk inspelen. Wij hadden altijd projecten voor de lange termijn. He, dat wij gaan niet in noodhulp, transporten en alles, dat hebben we nooit gedaan. Omdat wij projecten voor de lange termijn... Wij willen kinderen van de straat halen... of gehandicapten een zelfstandig bestaan willen we ze gaan bieden. Willen ze opleiden dat ze voor zichzelf kunnen zorgen in de toekomst. Nu is de situatie natuurlijk sinds 24 februari 2022... is de situatie zo extreem veranderd in Oekraïne... dat wij mee moeten veranderen. En wij zullen nu veel aan noodhulp moeten doen. Wat ze bijvoorbeeld vragen is die kleine kastjes met elektriciteit. Want soms valt de stroom 10 uur uit bijvoorbeeld in Kharkiv. En zo'n vraag nu voor zo'n kelder te bouwen onder onze huizen... He, om zich te beschermen tegen... En dat zijn natuurlijk hele andere zaken... als dat wij in wezen mee bezig zijn als Stichting Breath.
Je vertelde hier, wat is het, een jaar of twee geleden misschien... toen die oorlog uitbrak, of even daarna vertelde je... nou, ik weet dat ik dit en dit nodig heb... en dan bellen organisaties, die bellen mij op... en die zeggen, nou, we hebben hier het drievoudige van het aantal... je mag het hebben.
Ja, ja, kijk, spullen krijgen... We hebben een samenwerking met twee andere stichtingen. Dat is niet zo het probleem. Maar dan heb je natuurlijk het vervoer daar naartoe. Ten eerste kost dat enorm van geld. En ten tweede, wil niet iedere chauffeur verder dan Kiev rijden? Want dan wordt het echt gevaarlijk. Ga jij maar eens een chauffeur vinden die nu naar Kharkiv rijdt of naar de Donbass.
Ja.
En dan hebben we het geluk dat de Oekraïnse mensen die wij overgebracht hebben vanuit Oekraïne, die hebben veel contacten. En er zijn altijd nog busjes die rijden naar Oekraïne en weer terug. En we hebben bijvoorbeeld kledingboxen zijn we aan het maken. Zijn we aan het uitdelen in de Donbass aan kinderen. Heel gericht, €100 per kledingbox. En die kleding, er zit een Oekraïense hier, die zit het internet helemaal af te struinen om maar zo goedkoop mogelijk in te kunnen kopen. En dan hebben we weer een Oekraïens contact. Die neemt het mee in zijn busje naar Kharkiv en dan komt het bij Sasha terecht. Sasha doet het in dozen en dan gaat het alsnog naar de Donbass. Dus ja, dat is natuurlijk, we zijn aan het puzzelen. En,
maar dat doe je al heel lang.
Dat doen we al heel lang. En ja, wij spelen in waar de noodzaak is nu op dit moment. En voor de lange termijn, we hadden een project gepland in de regio Kharkiv. Om mensen en families daar een beetje tot rust te laten komen en te revalideren en dergelijke. We hebben ervan afgezien, want nu zijn de Russen hebben geprobeerd om de grens in de Kharkiv-regio over te steken. Nou ja, dat is natuurlijk, je moet uitkijken dat je geld, wat je bij elkaar gehaald hebt met sponsoring en dergelijke, dat dat goed besteed wordt. En wij kunnen niet het risico lopen. Ik heb al gedacht van, joh, laten we dan misschien in het westen van Oekraïne zoiets gaan bouwen. Ja, waar het rustiger is.
Ja.
Want de Donbass, dat ligt gewoon zo enorm onder vuur. En de mensen lijden er zo verschrikkelijk. Dat is, ja, dat
Met hoeveel mensen doe je dit? Hier vanuit omgeving Capelle?
Nou ja, wij hebben ons bestuur van 7 mensen. Hè, waaronder bijvoorbeeld Yevgeny Levchenko. En we hebben een aantal vrijwilligers. En er zijn altijd mensen die klaarstaan voor ons om ons te ondersteunen. En ja, je hebt natuurlijk allemaal vrijwilligers nodig. En het zou geweldig zijn als wij die posities beter in zouden kunnen vullen.
Wat heb je nodig aan vrijwilligers? Wat moeten die doen?
Ja, we hebben mensen nodig die de publiciteit voor zich hebben. Die bijvoorbeeld de website gaan vullen. We hebben iemand die dat doet. Maar ja, die hebben ook zijn werk. En het zijn allemaal natuurlijk, wij hebben niemand op de loonlijst staan in Nederland. He, om die kosten zoveel mogelijk. Ik vind het geld van sponsors en van mensen die de best doen voor de stichting, dat moet naar de mensen gaan waar het voor bestemd is. En dat moet niet in de zakken van iemand hier in Rotterdam of in Capelle verdwijnen. Vind ik. Maar we kunnen genoeg mensen kunnen we gebruiken.
Oké. Uitdaging nummer 1 voor het komende jaar?
Ja, uitdaging voor op de korte termijn is die kelders realiseren voor die mensen. Dat spookt door mijn hoofd. En,
terwijl je hier naartoe reed, bedacht je van we gaan het gewoon doen.
En ja, hoe we dat gaan verder, het gewoon doen. En we gaan een actie opzetten om dat financieel voor elkaar te krijgen.
En dan is er vertrouwen dat je dat slaagt. Want je bent al vanaf 1995 bezig hiermee. En
ik wil niet altijd bij dezelfde sponsor terechtkomen. Maar nee. Wij hebben een sponsorgroep achter ons staan. Als ik zeg van joh, over die kelders, dan zeggen ze van, joh Nico, doe maar.
En okay.
dat is natuurlijk ook geweldig mooi.
En dat heb je opgebouwd met anderen vanaf 95.
En onze club, Sparta, heeft daar natuurlijk een hele belangrijke, is daar een hele belangrijke factor in geweest.
Op allerlei manieren. Hè?
Ja.
Ik zie een foto op jullie website staan van een Sparta-stadion in Oekraïne ergens. Of,
in Roemenië.
Ja,
dat was zo. We hebben een kinderdorp gebouwd net onder Constanza, zusterstad van Rotterdam. En dat is in 2002 geopend. Toen die tijd hebben we dat al gebouwd. En dat werkt nog steeds perfect.
Ja.
De Roemeense regering, de kinderbescherming betaalt daar de kosten. En we hebben het, omdat Sparta ontzettend, en de sponsors van Sparta daar ontzettend veel voor gedaan hebben, hebben we het Sparta Kinderdorp genoemd. En toen kwamen we bij de voetbalclub. Ja, die mensen stonden zich te douchen. En ik wilde eigenlijk, die straatkinderen wilde ik ook aanbieden, dat ze konden voetballen, dat ze konden sporten. En toen heb ik gevraagd, ik zeg, wat zijn jullie clubkleuren? En zijn jullie daar een beetje aan gehecht? Nou, die spelen inmiddels ook in rood-wit natuurlijk. Want Sparta is een heel belangrijk deel in mijn leven. Het voetballen is, als je dat wegzet tegen kelders bouwen om mensen te beschermen, is het voetballen natuurlijk helemaal niets. Hè, als je dat vergelijkt met elkaar. Maar ja, je haalt dat natuurlijk wel. Sparta is gewoon een soort tweede familie van je. En,
ook.
Ja.
Ja, ja, ik ken het gevoel. Al het beste gewenst. En we spreken elkaar een volgende keer wel weer hier bij Radio Kapelle. Nico de Borst namens de Stichting Breath. Hartelijk dank.